Wij waren de vorige keer in 1 Timotheus 1, waar de apostel met de deur in huis valt. Want ja, het grote thema dan toch in met name de brieven, is dat wij als kinderen Gods, als gelovigen, en dus als mede opgewekt met Christus en mede gezet in de hemel, dat wij niet onder de, of zelfs maar een, wet leven. Want u weet hoe het is, men maakt van het christendom religie, een alternatieve religie, want vroeger waren er nog anderen, waaronder die van het judaïsme. Dat trouwens fungeert als voorbeeld van alle religie, welke dan ook. Maar de Bijbel leert dat wij daarvan verlossen, wij niet alleen, maar de hele mensheid feitelijk. Omdat één voor allen gestorven is en zij dan dus allen gestorven zijn. Dat is 2 Korinthe 5, waaruit onze broeder dus straks het een en ander heeft voorgelezen. Zodat er feitelijk niemand meer is onder de wet. Niet dat je er wat aan hebt op zich, want dood ga je toch, is de eenvoudige en wat lomp geformuleerde gedachte. Dat geef ik meteen toe. Maar het idee is natuurlijk dat als je gelooft wat God in zijn woord zegt, dan krijg je een nieuw leven. Dan word je wedergeboren, word je geplaatst in de gemeenschap met God. En daar word je niet teruggeplaatst alsnog onder de wet. Want ja, dan heeft het kruis geen zin gehad. Maar integendeel, wij leven onder de heerschappij van de genade. Niettemin gebeurt dan wat je kunt verwachten, dat men deze waarheid, het christendom als zodanig, alsnog weer plaatst in de rij van de religies. En dus wordt het weer wet. En dat is wat men ons onder alle omstandigheden probeert wijs te maken tot vandaag. Daar gaat het over. En als het al dan niet de Mozaïsche wet is, dan is het de Joodse. En als het niet de Joodse wet is, dan is het gewoon de christelijke ethiek. Want zo serieus neemt men die wet in onze dagen meestal ook al niet. Maar niettemin is het volstrekt onbijbels. En de apostel, die nou eenmaal een reputatie had al voordat hij tot geloof kwam, die kan met recht zeggen dat de wet weliswaar goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt, maar wij hebben niet het recht om de wet te gebruiken. Wij zijn ervan verlost, want de wet is gelegd op de oude mens, op het vlees. En naar Gods maatstaven en in Gods boekhouding worden wij daar niet meer bij gerekend. Want wij zijn nieuwe scheppingen in Christus, waarin besnijdenis nog vooruit enige kracht heeft enzovoorts. Vandaar dat de apostel nogal grove taal gebruikt als hij zegt, sommigen zijn afgevallen van het geloof, afgeweken van het geloof. Dat is vers 3 tot en met 6 feitelijk. Van, neem even een draad op, dat merkt u. Van 1 Timotheus 1. Van de welke geloof, van de welke sommigen afgeweken zijn, vers 6, zich gewend hebben tot ijdel spreken. Namelijk, ze willen leraren der wet zijn en zij verstaan niet wat zij zeggen of wat zij bevestigen. Ze hebben geen idee waar ze het over hebben, zegt hij. Ja, dat is feitelijk ook wat hij gebruikt, wat hij zegt. Althans uiteenzet, in elk geval in de brief aan de gelaten. Dat is de essentie van de hele brief. Het is ook wat hij naar voren brengt, met name in Romeinen hoofdstuk 7. Maar daar zijn we vorige keer ook even terechtgekomen. Naar aanleiding van dat de wet goed is, heilig, rechtvaardig en goed, volgens Romeinen 7 vers 12, dat hebben wij opgezocht. En dan hebben we natuurlijk hierna nog in de Bijbel de hele zogenaamde brief aan de Hebreeën, die ons op wat andere wijze uiteenzet aan de hand van de oud-testamentische symboliek, dat wij niet leven onder het oude verbond, maar dat het oude verbond een heenwijzing is naar het nieuwe verbond. En daaronder leven wij. Met een hoge priester die in het heiligdom is ingegaan en verzoening doet voor de zonden zijn volks enzovoorts. En van de wet zegt hij, het is een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. Een aanleiding van betere dingen, spreekt over betere dingen en daar hebben wij deel aan. En wat de wet betreft, de wet is gezet over de natuurlijke mens. Dat wil zeggen, de oude mens, die nou eenmaal één zondaar is, merkwaardige wijze, staat dat hier. Want dat is vers 9, de wet is gezet voor de onrechtvaardige, de halstarrige, de goddeloze, de zondaren, de onheilige, de ongoddelijke, de vader, moeders, de moeders, de doodslagers, de doorreders, die bij mannen liggen. Hoeven de dames zich niets van aan te trekken trouwens in dit geval, maar ik ga het toch niet meer uitleggen. De mensen, dieven, de leugenaars, de mijnedigen en zo er iets anders tegen de gezonde leer is. Want het punt is dat die wet gelegd is op de natuurlijke mens. En het merkwaardige daarvan vind ik dan weer dat als er echt discussie over bestaat, over het gebruik van de wet, dan wordt gewoonlijk vastgesteld en soms luidkeels geroepen dat de wet alleen zin heeft daar waar er toch wat goeds is in de mens, want dat kan dan door de wet ontwikkeld worden. Natuurlijk, zei de rabbi, geloven wij van in het goede in de mens. Waarom zouden wij anders onder die wetten leven? Zei hij, sprak hij voor de radio. Ik herinner me dat nog heel goed. Ik wou dat ik het opgenomen had, dan kon ik het u laten horen. Maar het domme is nou juist dat de Bijbel zegt dat de wet gelegd is op de mensen omdat er geen goed in woont. Om het gewoon een beetje terug te brengen en om te demonstreren dat het uiteindelijk niet werkt. Dat is het. Nou ja. En Paulus weet er alles van. Hij zegt dat komt allemaal overeen met De gezonde leer. Dat wil zeggen, de onderwijs van de wet is niet een gezonde leer. Dat is de terminologie uit vers 10. Ik herinner me niet eens dat we het daarover gehad hebben. Over die uitdrukking. En de gezonde leer, dat komt dan weer overeen met vers 11. Het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods dat mij toebetrouwd is. Daar hebben we het wel over gehad. En dat herinner ik mij ook. Maar de idee is dat de gezonde leer is dit. Dat wij inderdaad der wereld, der zonde en der wet gestorven zijn. En dat we niet onder die wet leven. Want hoe dan ook, de Bijbel leert dat de wet de zonde doet toenemen. Door de wet is weliswaar kennis der zonde. Maar tegelijkertijd doet het de zonde toenemen. Ontwikkelt het de zonde. Ik ga het ook niet verder uitleggen. Het is in ieder geval ongezond. Dat is wat er staat. Zou de moderne mens, de moderne westerse mens, toch moeten aanspreken. De aardigheid is dat die term gezonde leer, die wordt door de apostel specifiek gebruikt in zijn brieven aan Timotheus en Titus. Ik weet niet of u nog prijs stelt op de statistieken en uw potlood geslepen hebt, maar het is hier 1 Timotheus 1 vers 10 in hoofdstuk 6 vers 3. 1 Timotheus 6 vers 3 vinden we weer de gezonde leer. Daarna in 2 Timotheus 1 vers 13 en in 2 Timotheus 4 vers 3. En dan hebben we nog Titus hoofdstuk 1 vers 9. En hoofdstuk 2, vers 1 en 2. Kortom, het is een term die heftig gebruikt wordt. En automatisch moet je dan meteen ook denken aan eventueel ongezonde leer als het tegenovergestelde. Misschien had ik ook moeten noemen Titus 1, vers 13. Bestraf hen scherpelijk, omdat zij gezond mogen zijn in het geloof. Maar deze leer is dus heilzaam ook voor het praktische leven, zal ik maar zeggen. Te beseffen dat wij niet onder de wet leven, dat we niet onder het juk zijn, dat wij verlost zijn geworden. En tegelijkertijd dat de Heer ons ook niet gaat helpen bij het leven onder de wet, om zo te zeggen. Want daar ligt niet onze dienst. Onze dienst en levensroeping, zoals in inleidende woorden er straks gesproken, liggen onder het nieuwe verband. Als nieuwe schepselen. En terug dan naar 1 Timotheus. Wat betreft die gezonde leer en het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, daarvan zegt de apostel dat mij toebetrouwd is. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Want er zijn er die menen dat dat exclusief is, maar dat staat er niet bij. Ik bedoel dat er staat dat evangelie specifiek is toebetrouwd aan Paulus en niemand anders. Als dat zo is, dan moeten we nu er meteen maar weer een eind aan maken, want dan heb ik er ook niks over te vertellen, lijkt mij. Het is natuurlijk niet zo. Het is het evangelie net zo goed dat mij toebetrouwd is. En nog een heleboel anderen en alle apostelen enzovoorts. Maar waar het over gaat is over de persoonlijke dienst van de apostel. En dus zegt het is mij toebetrouwd. Het probleem van de hele gedachtegang is gelegen in het idee dat de Heer Jezus, dan wel Christus, een kerk gesticht heeft. Een collectief, een instituut. En als dan apostel Paulus zegt, het is mij toebetrouwd, dan onttrekt hij zich daarmee min of meer aan het instituut of iets dergelijks. Maar het punt is, dat God heeft niet het een en ander toevertrouwd aan een instituut waarin iedereen zo'n beetje zijn eigen functie heeft in een bepaalde hiërarchie die hij geregeld heeft of die in stand gehouden moet worden, waarin dan de apostel Paulus deze specifieke bediening heeft. Sommigen hebben dat ervan gemaakt, maar het is geredeneerd, want dat is echt zo, het is geredeneerd vanuit dat idee. Maar dat is niet het geval. Zoals de man zei, het was de predikant, wiens naam ik niet zal noemen, en het verhaal erachter ook niet, maar die zei, nadat hij met emeritaat was, zei ze, nou, met de kerk heb ik niet zoveel meer. Het wordt trouwens tijd dat de christelijke kerk meer wordt een gemeente van Christus. Daar moet ik altijd even iets langer over nadenken, want maar je ziet wat een vreemd idee is. Dat is kennelijk in kerkelijke kring een gemeente van Christus. Men heeft het over de kerk als christelijk instituut. Dat in stand gehouden moet worden, waaraan gebouwd moet worden, waarin men een plaats heeft, een functie heeft, waarbij men in loondienst is zelfs, of dat soort dingen meer. Of waaraan men verplichtingen heeft en waaraan men belasting moet betalen en al dat soort dingen meer. Maar die dingen zijn in de Bijbel vreemd. Wat je in de Bijbel wel vindt, is natuurlijk dat gelovigen met elkaar optrekken. Dingen gemeenschappelijk hebben en dingen gezamenlijk dragen. Met name de waarheid zouden zij betrachten en daardoor zouden zij één zijn. Dit is Efeze hoofdstuk 4, om maar eens wat te noemen. En verder heeft in die gemeente elk en ene, iedereen zijn eigen persoonlijke, private verantwoordelijkheid. Niet tegenover het kerkbestuur of iets dergelijks wat het maar wezen mag, maar tegenover de Heer. Dat is Efeze 4. Nou ja, en 1 Korinthe 12 en Romeinen. Waren we daar niet, Romeinen 12, vorige keer? Geloof het wel. Waar het gaat over de gaven. God heeft, ja, ik weet het nou weer zeker, God heeft aan de gemeente aan de gelovigen gaven gegeven met een bepaalde maat. Nou herinner ik me dat eens weer. Met een beperking ook, een maat. Dat wil zeggen, het strekt tot zover en niet verder dan dat. Dat woord maat of mate, dat is wel handig als je dat ook eens opzoekt. Waar het allemaal voorkomt in het Nieuwe Testament. Want dan kom je deze schriftplaatsen tegen. God geeft aan de individuele gelovigen een bepaalde verantwoordelijkheid. Niet een bepaalde capaciteit of vermogen, maar een bepaalde verantwoordelijkheid in het geheel. En Paulus, sprekend over zichzelf, zegt: nou, mij is dat evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods toebedrouwd. Maar daarmee zegt hij niet dat het niet aan een ander is toebetrouwd. Hebben jullie die nog? Meestal zeg ik, je kan wel fietsenmaker zijn en zeggen, ik ben fietsenmaker. Maar daarmee zeg je niet dat een ander dat niet is. Hebben jullie dat nog? Nou ja. Misschien een onbenullig voorbeeld, maar dat helpt gewoonlijk wel om het te onthouden. En daar gaat het maar om. Hè. Het is mij toebedeeld. Dat zegt hij natuurlijk niet alleen hier, maar op andere plaatsen ook. Mij is deze verborgenheid geopenbaard, enzovoorts. Jawel, maar anderen ook. Maar Paulus staat erop om dat te zeggen. Hij zegt, ik moet dat nou eenmaal vertellen, want u en ik weten hopelijk, en anders hoort u het nu, dat in het algemeen gelovigen niet zoveel belang hebben bij de verborgenheden van het koninkrijk. Zij willen een openbaar koninkrijk. Zij willen niet gezet zijn in de hemel met Christus. Zij willen hier op aarde met Christus. Een meerderheid halen in de Tweede Kamer. De eerste ook, mag ook trouwens. Toch? Of zoiets, ze willen hier op aarde iets betekenen. En nou ja, met andere woorden, die hemelse positie en die hemelse erfenis. Die erfenis weet men sowieso eigenlijk helemaal niks van. Men heeft erfenis, wat hetzelfde is als het loon trouwens in de praktijk, in de Bijbel, verward met het idee van eeuwige zaligheid, namelijk in de hemel komen. Dat is in de goede kant van het hiernamaals. Dat is wat men eronder verstaat. Maar dat daar ook nog verschil in is in de toekomst. Ja, de gemiddelde socialist stelt het niet op prijs natuurlijk. Dat moet allemaal hetzelfde. Hè? Zeg ik iets verkeerds? Nou ja. Het moet allemaal hetzelfde zijn. Onder het motto alle mensen zijn gelijk en alles moet geniveleerd worden. En dat beschouwen die lui als de hemel. Toch? Nou ja. Dat moet wel stom vervelend zijn in de eeuwigheid, als u het mij vraagt. Maar goed, die maar even terzijde. Goed. Wat de apostel dus zegt is, ik heb een verantwoordelijkheid om dit te doen. En die verantwoordelijkheid, daar wijst hij specifiek op in de beide brieven aan de Corinthiërs, soms hoofdstukkenlang tot vervelens toe, en dat vindt hij zelf ook. Hij zegt, het is wel dwaasheid en ik bereik er niks mee, maar ik moet het toch even gezegd hebben. En wat hemzelf betreft, hij wijst daarop, maar het punt is dat anderen een gelijksoortige verantwoordelijkheid hebben. De Corinthiërs zelf ook, daarom vertelt hij het ook. En natuurlijk Timotheus, want hier, en Titus vervolgens. Want deze brieven, Timotheus en Titus, hebben in ieder geval voor ons ook als functie te demonstreren hoe het een en ander van Gods wegen nou eigenlijk geregeld is in die gemeente. Dat wil zeggen, die gemeente is niet een menselijk instituut. Hoe heet zoiets ook alweer? Met rechts. Als rechtspersoon, zo heet dat. Maar de gemeente bestaat uit de diverse gelovigen, de verschillende gelovigen die samen geacht worden een gemeenschap te vormen. Maar hoe zit dat dan met die verantwoordelijkheden in de gemeente? En het punt is Dat geregeld is op dezelfde wijze als dat van nature in de samenleving gebeurt en behoort te gebeuren. Althans wat daar eigenlijk de norm is, dat is namelijk dat verantwoordelijkheden overgedragen worden van de ene persoon op de andere. Dat is de normale gang van zaken. Als ik het moet uitleggen, meestal doe ik dat nog niet, naar aanleiding van hoofdstuk 1. En dat betekent dus dat ik naar aanleiding van latere hoofdstukken er toch nog wel op terugkom. Maar de normale gang van zaken is dat als iemand een ambacht moet leren, en dus een fietsen maken bijvoorbeeld, is dat een ambacht? Dan gaat hij in de leer bij een fietsenmaker, bij Zaal, een paar huizen verder, bij een ideale fiets van Zaal. En daar begint hij dan met de werkplaats op te ruimen enzovoort. En de kleine dingetjes te doen. En dan leert hij langzamerhand dat vak van fietsenmaker enzovoorts. Begrijp je wel? Slecht voorbeeld, maar als je timmerman moest worden, dan ging je in dienst bij een meester timmerman, of hoe het maar heten mag. En dan was je eerst een leerling. En daarna kwam je in huis te wonen trouwens ook nog. Kosten in woning kreeg je erbij. En daarna werd je gezel. En als je dat allemaal gehad had, dan werd je het land ingestuurd. En dan moest je bij iemand anders gaan werken enzovoort. En als dat dan weer op zat, kwam je weer terug. En dan moest je een proefstuk maken, een werkstuk. Tegenwoordig schrijf je alleen nog een scriptie die je bij elkaar knipt en plakt. Maar goed, dan moest je een proefwerkstuk maken en dat werd dan beoordeeld. En als het gunstig beoordeeld werd, dan werd je meester. Dan was je meester fietsenmaker. Holzblaasinstrumentenmachermeister werd je dan. Als je zelf een fluit in elkaar kon steken, zal ik maar zeggen. Holzblaasinstrumentenmachermeister. En als je dan nog in het bestuur kwam van het gilde, dan was je Oberholzblaasinstrumentenmachermeister of Holzblaasinstrumentenmacher-Obermeister. Maar dat past niet op de grafsteen. Maar goed, meer kan ik u daar nou niet over vertellen, want daar ben ik niet voor ingehuurd. Maar toen maar. Maar dat is de gang van zaken. En zo werken die dingen. En wat die emoties betreft, ik denk dat ik het al genoemd heb met de introductie tot deze brief. Paulus kwam daar waar hij maar was, in Klein-Azië. En die zegt tegen die moeder, geef die jongen maar aan mij mee. Die oma moest het ook nog goed vinden, geloof ik, maar zoiets. En ze zegt, geef die maar mee, dan kan die leren hoe het werkt. En zo is het gekomen. En dat vind je in handelingen, in de geschiedenis van handelingen, dus ook terug. En voor Titus geldt hetzelfde, van hier we lezen, dat hij ook als hulp van Paulus fungeerde. En Paulus liet hem achter op Kreta, geloof ik, hè? De Cretensen. Even voor de zekerheid kijken, het is nog een beetje vroeg op de dag. Maar, want zo staat het er toch. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij hetgeen ontbrak zou terechtbrengen. En wat mijn opdracht, dit is 1 vers 5, achtergelaten op Kreta, enzovoorts. En langzamerhand komt zo'n man dus in de bediening terecht. Zo werkt het. Nou ja, zo werkt het. Dat is wel bijbels. Zo gaat dat. En eigenlijk is het ook niks bijzonders. Want het idee van instituten en rechtspersonen in de vorm van BV's en NV's en wat het maar was allemaal. Hoe heet het andere V? Was een verzekering. Nou ja, laat maar zitten. Univé. Enzovoort. Kerkgenootschappen. Stichtingen, wat het maar is. Zendingsgenootschappen, feitelijk zijn het onbijbelse dingen. Ik zeg niet dat het in strijd is met de Bijbel, want er staat nergens dat je dat niet mag oprichten of niet mag doen. Maar het is wat Karel Hoekendijk ooit riep. Ik heb zo'n bronnen, links en rechts ook, dat merkt u. En wat Karel Hoekendijk ook ooit riep, die zei, God gebruikt geen instituten, geen organisaties, geen stichtingen, God gebruikt mensen. hoe ik daar naar bij kom, dat is vanwege het 70-jarig bestaan van Stromen van Kracht. Vieren ze dit jaar. Maar goed, ik stond erbij en ik keek ernaar, vandaar dat ik het weet. En ik was goed bevriend met de hele familie Hoekendijk overigens. Maar dat even terzijde. Het was mijn ding niet, maar dat is een ander verhaal. Maar de man zei het dus gewoon, God gebruikt niet instituten. Het instituut bestaat nog en hij zelf en de hele familie is inmiddels overleden. Maar toch maar. Maar het is wel zo, het gaat om individuen. En ook daar kan ik nou niks meer van zeggen, anders zou ik de rest van de ochtend vullen met voorbeelden uit de praktijk met betrekking tot instituten die wij vandaag ook nog steeds kennen, maar waar het leven uit is, omdat de oorspronkelijke oprichters en initiatiefnemers daarvan inmiddels bij de Heer zijn. Dat wil zeggen, hier zijn overleden en dan blijft zo'n bedrijf blijft staan en moet zich dan staande zien te houden. En ja, nee, en het is misschien wel 40 of 50 jaar geleden dat mijn vader mij daar al op wees, dat het zo ging. Dan zei hij, kijk maar daar. Het is zo, dat is nu nog zo. Zo werkt het niet. Maar goed. Dat wil zeggen, het gaat om het persoonlijke inzet van individuen. En voor degene onder u die zich dan bezighouden met het management en met communicatie en hoe die dingen allemaal maar heten, moet ik u zeggen dat ik denk dat dat het bedrijfsleven in het algemeen daar ook zijn voordeel mee kan doen met deze waarheid. Je bent afhankelijk van individuele mensen die de ruimte nemen dan wel krijgen, nemen en krijgen, om het een en ander te doen. Dat werkt veel beter dan al dat georganiseerd en gecommuniceerd, dan maak je alles in de praktijk dood mee. En daarna heb je een probleem, want waar zijn dan die mensen die, enzovoort. En dan roept de manager, die zegt, ja, maar die moet je daartoe opleiden, die moet je daartoe inspireren, en dat is wat wij dan weer doen. En dan zeg ik, ja, ik merk wel dat je ervoor doorgeleerd hebt, en ik niet. Dus dan houden we daar maar weer op. Maar ik ben van mening dat het fundamenteel wel degelijk zo in elkaar steekt. Wij moeten het hebben van de individuen. Degene zoals de apostel Paulus. En die zegt, het is mij toebetrouwd. Niet, het is ons toebetrouwd, ons instituut, waarvan ik ook deel uitmaak of iets dergelijks. Dat was wel zo, maar niet een instituut naar wereldse maatstaven. Dan kom je terug bij Efeze 4. God heeft aan de gemeente gegeven sommigen. Tot dit, sommigen tot dat, sommigen tot enzovoort. Dat is zo, ja. Maar dan nog, het is God die dat doet. Maar dan eerst moet je ze hebben. Dat wil zeggen, die mensen die dat kunnen en die daartoe bereid zijn. En die worden dan aan de gemeente gegeven tot opbouw van de gemeente. Die dan één wordt, niet als organisatie, maar die één wordt in Christus. Want het gaat over het lichaam van Christus daar. In Efeze hoofdstuk 4. Hebben u dat nog? Nou goed. Het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods dat mij toevertrouwd is. Let op de heerlijkheid des zaligen. Niet maar het evangelie Gods, hoewel het dat is. Maar het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods. Want het wordt. Hoe moet je dat zeggen? Het wordt heel groot voorgesteld. Omdat het maar niet gaat om de zaligheid sec, als je dat zeggen mag. De zaligheid als zodanig in de smalle betekenis van het woord. Maar het gaat om de positie van de gemeente. Die niet alleen bestaat uit wedergeboren mensen of iets dergelijks. Maar die bestaat uit diegenen die samengevoegd worden tot die ene ecclesia die een hemelse positie zou erven en die deel zou hebben aan de koninklijke positie van Christus, van de Messias, vanuit de hemel. Dat is ongehoord, gaat boven alles uit. En dat weten wij zeker, omdat de gemiddelde gelovige daar geen flauw idee van heeft. Waarom? Ja, waarom niet? Het wordt ze niet verteld, maar het interesseert ze ook niet. En dat is een wisselwerking. Wat het eerst komt, weet ik niet. De kip of het ei, maar zoiets is het. Het interesseert de mensen niet. Dus als je het ze wil vertellen, dan praat je ook tegen de... tegen de lege bankheid, of hoe het maar heet. Ja, dat gaat niet werken. Of als je ze vertelt, dan word je ontslagen als predikant. Zoiets. Dan beroepen ze een ander. Want zo werken die dingen. Men wil het niet horen, maar men hoort het dus ook niet. En toch, daar gaat het om. Over de zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Of hoe het maar heten mag. Goed. En Paulus zegt dan in vers 12, ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, bekrachtigd heeft. Dat zijn prachtige woorden, hè? Bekrachtigd heeft. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. Als je het langzaam leest, zijn er drie dingen. Hij heeft mij bekrachtigd, hij heeft mij getrouw geacht, hij heeft mij in de bediening gesteld. Die dingen horen uiteraard bij elkaar. Niet noodzakelijk in die volgorde, denk ik ook wel eens. Maar daar ga ik niet over natuurlijk. In elk geval heeft Paulus kracht ontvangen. Wij weten dat zeker, want Paulus is natuurlijk toch met enige kracht, om niet te zeggen geweld, in zijn kraag gegrepen. En bij afwezigheid van een kraag was het zijn nekvel. Maar hij is in ieder geval gegrepen onderweg naar Damascus. En God heeft hem op het juiste spoor gezet. De wissel bij hem omgelegd, denk ik wel eens. Ineens bleek hij blind te zijn. Althans geconfronteerd met het licht. U kent de geschiedenis, mag ik aannemen, dus ik ga daar niet gedetailleerd op in. En ik vertel het meteen overdrachtelijk, hè, wat het betekent, wat daar gebeurde. Hij werd geconfronteerd met het licht, de heerlijkheid, dat is een synoniem, van het nieuwe verbond. En hij werd daardoor verblind. Thema uit 2 Korinthe 3 trouwens, over de... ontleend aan het beeld van Mozes, die wiens aangezicht verlicht werd door de heerlijkheid des Heren, maar het volk beliefde het niet. Dus hij legt toch een bedekking over je aangezicht enzovoorts. Dat soort dingen. En ook het idee van het oude verbond mag dan in heerlijkheid geweest zijn, maar als je het nieuwe verbond ernaast legt, dan is het oude verbond helemaal niet heerlijk. Dat staat er ook, 2 Korinthe 3. Ik vertel het nu met mijn woorden, maar dat staat er. Tamelijk duidelijk. Dus hij kan niet missen. Dat is een kwestie van verhoudingen. En Paulus dacht dat hij heel wat wist, maar hij bleek blind te zijn. Dat is het idee. Daarna, zeg ik altijd populair, daarna moest hij terug naar huis, zijn schoolgeld terughalen. Terug naar zijn moeder. En overnieuw beginnen. Dus wat hij gedaan heeft... Nou ja, terug naar Tarsen, waar hij vandaan kwam. Dat is ook zo, maar eerst nog even naar de Sinaï, weet u nog? Naar de bergen in Arabië enzovoorts. Maar niettemin, de Heer heeft hem die kracht gegeven. Dat was in ieder geval, als ik het anders zeg, is duidelijk. De kracht des Heeren heeft hem inderdaad op de goede weg gezet. En ik ben van mening, maar dat heb ik vorige keer ook gezegd, dat de zogeheten bekering van Paulus niet een modelbekering is. Want dat was het zeker niet. Je kunt beter zeggen dat het een modelroeping is van Paulus. De Heer heeft hem geroepen voor een bepaalde dienst. Want modelbekeringen, om zo te zeggen, die vind je in Handelingen 2. Dan wordt het evangelie gepredikt en er komen 3000 mensen gewoon tot geloof. Die werden niet in hun nekvel gegrepen. Er kwamen geen wonderen en tekenen vervolgens bij aan te pas. Al die gingen vooraf, dat was de aanleiding. Maar ja, zo is het nou eenmaal met het nieuwe verbond. Het begint met tekenen en wonderen, maar daarna niet meer. Wat er gewoon gebeurt is dat het woord van God gepredikt wordt en je gelooft het of niet. Dat is de norma, dat is de norm. En Paulus is uitzonderlijk. Maar de Heer heeft hem bekrachtigd. Waarom heeft de Heer hem dan specifiek bekrachtigd? Wel omdat hij hem getrouw geacht heeft. Dat is het tweede punt in vers 12. God heeft hem getrouw geacht. Wel had vertaald kunnen worden, zonder kennis van zaken, maar met het woordenboek in de hand. Had het vertaald kunnen worden met omdat hij mij gelovig geacht heeft. Want trouw en geloof is hetzelfde woord. En ik zeg dat omdat bij andere gelegenheden wel degelijk het woord geloof gebruikt wordt. Daar waar het woord trouw voor ons duidelijker zou geweest zijn. Maar wat je moet leren bij het lezen van de Bijbel, en ik bedoel uiteraard de Statenvertaling, want we hebben het over taal. Wat je moet leren is dat deze twee woorden volkomen uitwisselbaar zijn. In de grondtaal is er geen verschil. Hij heeft mij getrouw geacht, mij in de bediening gesteld hebbende. Dat woord, die vertaling met getrouw is mooi, mede omdat het inleiding is tot de rest van deze brief of brieven. Het punt is dat als de Heer je niet getrouw acht, dan krijg je die verantwoordelijkheid ook niet. En als je de Heer wil dienen, zou je trouw moeten zijn. Paulus schrijft aan de Korintiërs: ik ben een uitdeler van de verborgenheden Gods en een rentmeester, uitdeler, oikonomos. En voorts wordt van die uitdelers verwacht, van die rentmeesters verwacht, dat elk getrouw bevonden worden. En dat is zijn excuus om zijn brieven, die niet zo aardig zijn, om zijn onaardige brieven dus te schrijven aan de Korintiërs. Hij verexcuseert zich en zegt, ja, ik moet dat nou eenmaal doen. En of ik dat nou goed schiks of kwaad schiks doe, of ik er blij mee ben of niet, het is mij toebetrouwd. Er verandert niks mee, dus ik moet het wel doen. En dat is dus ook wat de apostel hier aan Timotheus schrijft, in twee brieven, en ook aan Titus uiteraard. Zij worden geacht trouw te zijn, want dan gaat het om. Gewoonlijk verwijs ik ook in het voorbijgaan in dat verband even naar Lucas 9, 10, 19. Lucas 19, dat is de gelijkenis van de ponden. En daarvan kent u de uitdrukking: welaan dan gij goede en getrouwe dienstknecht. En mijn standaard commentaar is: wat is er goed aan die dienstknecht? En het antwoord is dat hij trouw was. Dat is het eerste vereiste. Dus als je personeel aanneemt, hoop dat ze trouw zijn. Hoop dat het personeel trouw is. Dat is het eerste vereiste. Dat ze hun best doen. Ze weten wie ze dienen, waarom het gaat, enzovoorts. En Paulus zegt, hij heeft mij getrouw geacht en op grond daarvan in de bediening gesteld. Ik kan ook zeggen dat hij mij gelovig geacht heeft, maar naar het Nederlands verzwak je het begrip dan toch. Want in het Nederland is geloof een nogal zwak begrip. U weet wel. Ik geloof het wel, maar ik weet het niet zeker. En dan weet je dat geloof een zwak ding is. Dat is niet bijbels, maar vooruit. Dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. Iets dergelijks gold trouwens net zo goed voor de Heer Jezus. Dat weten we ook zeker, omdat we het niet hoeven te verzinnen, want het staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Alleen dan heet het weer het geloof van Jezus Christus. Daar kom je heel uit mee, dat is ook goed natuurlijk. Maar het is met name zijn trouw. Het drukt zich ook uit in dat de Heer bij gelegenheid zegt, wat zal ik nou bidden? Heere, verlos mij uit deze uren. Maar als commentaar zegt hij dan, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Dus ja, ik ben trouw. En in het algemeen hebben wij natuurlijk Hebreeën 12, vers 3. waar dan staat dat de Heer zelf zijn loopbaan gelopen heeft vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En hij bleef dus trouw aan zijn roeping. En dat zijn ook zo woorden die de apostel gebruikt. In Efeze 4 bijvoorbeeld, de eerste verse. Ik bid u dan dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt, enzovoort. Een roeping die eenmalig is en die verwacht van ons, die eist van ons, die vraagt van ons, dat we daaraan trouw zijn. Het is nooit incidenteel. In principe niet. Het is iets definitiefs, iets dat blijft. Hij heeft mij getrouw geacht en dus hij heeft mij in de bediening gesteld. Een mooie ouderwetse Nederlandse term. Hij heeft mij een dienst gegeven. Vroeger hadden de meisjes een dienstje, weet u dat nog? Nou ja, dat dienstje, dat verkleinwoord, dat is typisch Nederlands. Gisteren kwam nog iets voorbij. Ik zit wel eens achter de televisie en dan komt er voorbij iets over geurtjes. En ik denk, ja, het goede woord daarvoor is gewoon stank. En niet stankje, stank. En dan heb je dan een middel tegen, voor een aanzienlijk bedrag, tegen geurtjes. Jongens, als het echt maar geurtjes zijn, waar maak je je dan druk over? Zeg dan gewoon dat het stank is, dan heb je meer reden om het voorgestelde product aan te schaffen. Voor een aanzienlijk bedrag, maar dat even terzijde. Niet een dienst, een dienst. Het is een dienstwerk. Zo heet het trouwens ook in Efeze 4. Ik heb het nou 2, 3 keer aangehaald, Efeze 4, dus nou zoek ik het ook maar op. Want daar staat in vers 11. Nou ja, als vervolg op vers 7. Ik lees eerst dus vers 7. Maar aan elk een, ieder voor zich. Aan elk een van ons is de genade, let op niet aan ons allen, maar aan elk een van ons. Dat duidt, ja, dat is Nederlands, maar ik weet nooit of in hoeverre u het Nederlands begrijpt, hè. Elk een van ons, ieder voor zich, aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat, dat is dus de beperking, een maatvoering, naar de maat der gave van Christus. Christus geeft genade met wat er allemaal in zit, een bepaalde bediening namelijk binnen de gemeente met een beperking. Ieder voor zich iets specifieks. Niet allemaal hetzelfde. Niet alles in de breedte. Wij hoeven ons ook niet met alles te bemoeien. Dat is het probleem van onze democratie die dan ook inderdaad naar de Filistijnen gaat. Wij worden geacht ons met alles te bemoeien. En als wij ons met alles bemoeien, betekent dat je geen kant meer op kunt. En dat het land dus daarmee onbestuurbaar wordt. Ik kan het tegenwoordig beladigen. Wel makkelijk zeggen, want er zijn er meerdere die helemaal zonder Bijbel tot dezelfde conclusie komen dat de democratie op zijn laatste, hoe heet dat, op zijn laatste benen loopt. Dat nou wel, het wel gehad heeft, dat het uit de hand gelopen is. Daarna wil ik u ook wel uitleggen waarom dan, want daar zijn natuurlijk redenen voor waar het technisch dan aan schort, maar het heeft niet zoveel zin. Ik ben van mening namelijk, met de Bijbel open, dat heel onze bedeling en eigenlijk heel de menselijke geschiedenis vanaf Adam tot doel heeft om te demonstreren dat wat voor systeem je ook ontwikkelt en op welk niveau ook, er komt niks van terecht. Kortom, de Bijbel bewijst de wet van Murphy. En de wet van Murphy luidt officieel: alles wat mis kan gaan, zal ook misgaan. Ooit. Maar dat ooit mag je weer weglaten, er verandert niks mee. Dat is wat het is. En zo gebeurt het met het doen en laten van de mens. En nu ik dat toch sta te vertellen, kan ik net zo goed nog even een ander misverstand noemen. Dat is dat men leest in de Bijbel over de mens die als die gras is en die zo'n bloem is en die gaat voorbij. Ik moet u zeggen dat ik ervan begrepen heb uit de Bijbel dat die uitspraken over alle vlees is als gras en alle bloem des velds niet maar de uitspraken zijn over de stoffelijke verschijning van de menselijke gedaante, die dan ooit een keer het loodje legt en de pijp aan maten geeft, maar het is een uitspraak over wat de mens verzint, zijn ideeën, zijn woorden, zijn filosofie. En als ik dit gezegd hebbende, heb ik natuurlijk meteen verklaard waarom die uitspraak bijvoorbeeld in Petrus over alle vlees als gras staat tegenover, maar het woord, des, woord onze Gods of woord des Heer blijft in der eeuwigheid. Hebben die tegenover elkaar? Je moet je afvragen, wat hebben die twee met elkaar voor doen? Alle vlees is als gras en het woord van God blijft. Oké, dat is zo, maar wat van waar de vergelijking? En het antwoord is, dat vlees gaat niet over de mens fysiek, maar het gaat over zijn ideeën, zijn woorden. Menselijke woorden, menselijke filosofie, menselijke wereldbeschouwing, wat die maar tot stand brengt. En dat staat tegenover het woord van God. En dat laatste blijft en dat van de mens gaat voorbij. En dat geldt ook voor de democratische ideeën. Het is leuk, ik heb toch geen waardeoordeel uitgesproken over het systeem. Ik heb alleen gezegd, het is een menselijk idee en het gaat dus voorbij. Waarom? Waarom werkt het niet? Omdat de mens niet deugt. Waarom werkt het kapitalisme niet? Omdat de mens niet deugt. Waarom werkt het communisme niet? Omdat de mens niet deugt. Het antwoord is altijd hetzelfde. Waarom wordt een mens van religie niet gelukkig? Omdat hij niet deugt. Ja, moeilijker is het niet. Waarom woeden de volken en bedenken de natie? Waarom gaat dat maar door en gaat dat maar door en gaat dat maar door? Is geen enkele reden voor, behalve dan, een mens deugt niet. Daar komt het uit voort. En dat is wat in de loop van de geschiedenis bewezen wordt. En zelfs als straks in de, ik zal het verhaal afmaken, zelfs als straks in de 1000 jaren de Heer zelf regeert over de mensheid, dan nog loopt het op een fiasco uit aan het eind van het verhaal. Waarom? Omdat de mens niet deugt. Dat is wat het is. En daarna is alle mond gestopt, heet het. Dan is er niks meer in te bedden te brengen. Dan kan je niemand meer tegen de Heer zeggen, maar als we nou en als u nou enzovoort. Dat is allemaal geweest. Het gaat dus per definitie voorbij. En dan heb ik meteen dus geïllustreerd wat Paulus zei. Wij hebben goede moed omdat we niet aanzien de dingen die men ziet. Want die gaan voorbij. Maar wij aanmerken de dingen die men niet ziet. Deze dingen namelijk, en die zijn eeuwig. Dat is wat het is. Het is ook zonde om je met die vergankelijke dingen dan serieus bezig te houden. Zeker met het idee van dat het moet of zo, omdat we christenen zijn. Dat moeten wij, integendeel, moeten wij helemaal niet. Juist niet. En daarom moeten wij leren hoe deze dingen zijn, hè? Maar goed, ik was in Efeze 4, dus nu even verder. Aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. Dat heeft dus betrekking op wat men min of meer ten onrechte geestelijke gaven noemt. Het is geen goede term, maar men schijnt te weten wat het betekent, vandaar. En het vervolg op vers 7 is vers 11, want vers 8, 9 en 10... zijn een verwijzing naar het Oude Testament, om aan te geven dat dit idee wel degelijk in het Oude Testament, met name in Psalm 68, is vastgelegd. Over dat hij gaven geeft aan de gemeente. Maar het verhaal zelf gaat door vanaf vers 7 naar vers 11. Elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus en dezelfde heeft gegeven. Sommigen tot apostelen, Sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. En daarbij gaat het om, is het doel de volmaking, de toerusting, staat er in een andere vertaling, meen ik me te herinneren. Maar dat moet je ook weer uitleggen, de toerusting. Dan krijg je een PSU, een persoonlijke standaarduitrusting. Iets wat hoort tot je gereedschap, zal ik maar zeggen. Tot de toerusting der heiligen. Of nog een keer, God heeft die gaven, die mensen aan de gemeente gegeven. Tot het werk der bediening. Dat is in eenvoudige Nederlands dienstwerk. Dat is dus werk. Maar dat het dienst is, een ondergeschikt werk, wordt uitgedrukt in werk der bediening. En om er de klemtoon op te leggen, staat er dus niet dienstwerk, maar werk der bediening. En is dienst dus het woord bediening geworden, een zelfstandig naamwoord met grote nadruk. Daar komt de klemtoon op. Een werk der bediening. Een dienstwerk, en dan weer tot. Tot opbouw van het lichaam van Christus, want het lichaam van Christus wordt geacht een tempel te zijn, wordt beschouwd als een tempel en die moet gebouwd worden. En elders wordt het lichaam van Christus beschouwd als een levend organisme. Nee, niet elders, hier ook in de volgende verse. En dan zou het moeten groeien. Je vindt dat terug in 1 Korinthe 3... waar staat, waar Paulus zegt, Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. En daar past Paulus de beide beelden tegelijkertijd toe. Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. Zo dan, nog hij die plant is iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. Want wij zijn, vers 9 van 1 Korinthe 3, want wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. Ook in het Nederlands ligt het voor de hand, want dat wat op de akker is, noemen wij ook akkerbouw. Er groeit iets, er wordt iets op neergezet, hoe je dat maar noemen moet. Maar van de akkerbouw, en de oogst en het zaaien, schakelt de apostel tamelijk naadloos om naar de bouw van een tempel in de volgende verse van 1 Korinthe 3. En dat vind je hier ook. Dat vond je hier al in Efeze hoofdstuk 2, de laatste verse, waar de gemeente beschouwd wordt als een gebouw, een tempel. En hier heet het de opbouw van het lichaam van Christus. In Efeze 4, vers 12. En de enige echte betekenis van het woord lichaam is een samengestelde eenheid. Dat is de enige echte betekenis. Daarna wordt het op verschillende niveaus toegepast, waaronder op het menselijk lichaam. Want dat is ook een samengestelde eenheid, bestaat uit verschillende organen die allemaal bij elkaar in één zak zijn gestoken. En daarbinnenin doet elk orgaan zijn werk. En zo wordt het zaakje dan georganiseerd. Hebben jullie die? Want organiseren, strikt genomen, betekent van organen voorzien. Behalve in het Engels, want dan krijg je een hemmond. Oh, iets te snel. Dan krijg je orgels. Een organ heet zo'n ding. Maar doe maar. Oh, bedoelt hij dat? Ja. Goed. Maar organiseren is letterlijk van organen voorzien. En dat is wat ik net zei, heel snel dan in het voorbijgaan. Als je een bedrijf hebt, dan moet je zorgen dat de mensen die daar deel van uitmaken in het geheel hun eigen positie hebben en kennen. Ik weet wel, dan krijg je meteen, dan moet je een functieomschrijving regelen. Oké. Maar ze moeten hun plaats kennen en ieder doet dan zijn ding en dan komt het goed. Nou ja, als iedereen van goede wil is. Maar omdat de mens niet deugt, komt er dan weer niks van terecht. Maar waar we zitten, jongens. Het is van organen voorzien. Het probleem is dat wij tegenwoordig regeltjes hebben en spoorboekjes. Want zo heten die dingen. We hebben het echte spoorboekje al lang afgeschaft, geloof ik. Maar elders vind je spoorboekjes kennelijk. En de regeltjes waaraan men zich moet houden. En dat gaat dus niet. Dat is een dood ding. Maar wat je nodig hebt, is mensen die hun eigen verantwoordelijkheden kennen en uitvoeren. Heb je dat nog? Die moet je in je bedrijf hebben. Van organen voorzien. Dat is letterlijk organiseren. En dat is wat de Heer met de gemeente doet. Geeft die gemeente organen. Zo wordt het georganiseerd. En dat is tot een dienstwerk. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Waarna volgt, want ik ben er nu toch, Efeze 4, totdat, vers 13, en hier treedt ook een systeem in werking. Als je leest totdat in de Statenvertaling, hetzij in het Nieuwe Testament, hetzij in het Oude Testament, zou je even moeten proberen het te vervangen met opdat. Want totdat en opdat, daar is in de grondtalen geen verschil tussen. In het Nederlands weer wel. We hebben ervan gemaakt dat totdat een tijdsaanduiding is. Dat is eigenlijk fout. Want totdat kan natuurlijk net zo goed betekenen dat het leidt tot een bepaald doel. Heb u dat? En als het een doel is, dan kun je zeggen op dat. Dus ja, het is een keus van de vertalers tussen die beide woorden. Maar eigenlijk mag er geen verschil tussen zijn. Tenzij het werkelijk gaat om een tijdstip, dan kun je natuurlijk met recht zeggen tot dat. Maar dan nog is het discutabel. Dat wil zeggen, ik lees hier liever op dat, dat is makkelijker. Maar doe maar. Hetzelfde geldt trouwens met de voorgaande versen waar alleen maar staat tot. Maar dat gaat net zo goed over een doel wat bereikt moet worden. Althans een ideaal waarnaar gestreefd zou worden. Tot de volmaking der heiligen. Daar zal men zich op richten. Althans daar zouden deze profeten, evangelisten, herders, leraars en apostelen zich op richten. Tot de volmaking der heiligen. Tot het werk, tot het dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus, opdat, totdat is consistenter, geef het meteen toe, maar het gaat om het doel. Totdat wij alle zullen komen tot de eenheid des geloofs en de kennis van de Zoon Gods, aansluitend bij Efeze 1, dat wij zouden komen. Opdat we zouden weten welke zij de hoop van de roeping van Christus en de rijkdom, de heerlijkheid van zijn erfenis en dat soort dingen meer. Of Filippenzen, dat men komt tot kennis van hem en de kracht van zijn opstanding heet dat. Dus totdat we alle zullen komen tot de eenheid des geloofs en de kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de maat. Want ook dit kent zijn grenzen. Tot de maat van de grootte. En maat en grootte zijn eigenlijk al synoniemen. Hè? Tot de maat, grootte, der volheid. Dat past dan ook wel in het rijtje. Vol is vol, dat is de afmeting. De maat en grootte der volheid van Christus. En dat is erg groot en dat is erg vol. En dat staat een halve bladzijde eerder. Waar het gaat over de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte en de onnaspeurlijke rijkdom en dat soort begrippen meer. Maar let op dat het gaat om een dienstwerk. Een dienstwerk tot opbouw dus van de gemeente als zodanig. En dat wordt gezegd dan in de rest van deze pericoop in Efeze 4. Maar ik ga toch weer even terug naar 1 Timotheus. Waar dan dus staat in vers 12 dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. Want het is een dienstwerk. In de instituten, de kerkelijke instituten, of hoe je ze maar moet noemen, want dat weet ik ook nooit zeker, daar kent men dat dienstwerk niet. Ja, men noemt het bij gelegenheid wel zo, maar in de praktijk, en voor alle praktische doeleinden, gaat het om een heersende hiërarchie. Daar spreekt men over kerkvorsten. Waar dan ook de bekende hoofddeksels bij horen eventueel. Want een beetje vorst draagt een hoofddeksel. Een kroon. Of een mijter. Of hoe die dingen maar... zo'n vissenbek. Wat het maar was. Wat het maar is. Sterren en strepen. Toga's. Wat het maar was. Daar is een rangorde opgebouwd en het heet wel degelijk kerkvorsten. En daarna heb je ook nog het kerkelijk recht, wat dat systeem in stand moet houden, enzovoorts. Maar in de Bijbel is het anders. In de Bijbel gaat het over dienstwerk. En de lui die hier genoemd zijn, mogen dan influencers zijn naar de moderne betekenis van de term, want vroeger kreeg je dan de griep. Maar verspreiden zij de griep. Influencers, dat toch? Maar ik heb het nagezocht in het woordenboek. Daar staat er gewoon in. Maar toch maar. Taalverkrachting vind ik het. Maar goed, zij zijn dan misschien mensen die anderen beïnvloeden. Maar het gaat. Maar ze oefenen geen heerschappij uit over het erfdeel des Heren. Zij Petrus, die beschuldigd wordt van de eerste paus te zijn geweest. 800 jaar later, of 600, nou, laat maar zitten. Maar die zei, ik ben maar een mede-ouderling, een mede-dienstknecht en wat het is. En wij voeren geen heerschappij over de kudde, integendeel. Wij zijn ondergeschikt aan de Heer die ons heeft aangesteld, dat is de overste herder, of hoe je maar genoemd wordt in Hebreeën of in 1 Petrus, enzovoorts. En dat geldt uiteindelijk voor ons allemaal. Zie, het is anders dan een wereldwettig systeem van heerschappij en van organisatie. Het is totaal de andere kant. En waar we altijd mee van doen krijgen, is met het idee van wet, het idee van organisatie, het idee van heerschappij dus. En dat plaatst ons gewoon terug in een oude schepping waar we de Heer dan inderdaad kwijtraken. En hooguit nog één vermoeden hebben, met dank aan het bijbehorende televisieprogramma, een vermoeden hebben over, misschien is het daar toch wat nog, enzovoorts. Dienstwerk dus. En het heet hier het werk der bediening. Hier en daar heb ik nog wel een boek in de kast staan, dat dan geschreven is door een, weet ik veel wie. En dan staat eronder, bedienaar des heiligen evangeliums. Ja, een dienstwerk is het. God heeft hem in de bediening gesteld, want het blijkt een betrouwbare, een getrouwe man te zijn. Dat is een reputatie die hij al opgebouwd had als bedienaar van de wet. En dat geeft mij meteen de gelegenheid er even op te wijzen, volstrekt buiten de orde, dat mijn zinziens de apostel al een aardige leeftijd bereikt had. Want gewoonlijk ziet men hem als een blaag van nauwelijks volwassen. Ziet men hem passen op de kleding van degene die deelnam aan de steniging van Stefanus, een jongeling, een jonge man, maar In elk geval, de term jongeling wordt in de Bijbel gebruikt voor alles wat jonger is dan 40 jaar. Want het leven begint pas bij, waar het schijnt. Dat is één ding. En het andere is, Paulus al zo'n leven achter zich gaat van bedienaar de wet, dan stelt dat natuurlijk niks voor als hij nog maar nauwelijks 20 was of iets dergelijks. Heb je dat nog? Dan kan je moeilijk zeggen, ik nam toe boven mijn leeftijdgenoten in mijn generatie, in ijver voor het jongendom. En dan is het ook een beetje moeilijk dat een man van die leeftijd reeds gezag krijgt van de allerhoogste Joodse instantie, namelijk de Joodse hoge priester, met brieven voor, om hem te vertegenwoordigen, in ieder geval in Damascus, dat soort dingen weer. En dan komt er ook nog bij dat het nogal ondenkbaar is. Ik zeg het enigszins terughoudend, want wie ben ik? En wat weet ik ervan? Maar het is tamelijk ondenkbaar dat een man binnen het Jodendom zoveel invloed heeft op een moment dat hij zelf nog niet eens gehuwd is. Voor zover ik er iets van begrepen heb, had de apostel al een huwelijk achter zich. Hoe dat geëindigd is, voor zover ik het begrijp, maar dat is wat minder zeker, was zij weduwnaar. In ieder geval zegt hij over de weduwnaars dat ze goed af zijn als ze blijven zoals hij is. Weduwnaar, dus. Maar goed, dat is het. Maar ik schat dus dat de man al aardig op leeftijd is. Dan hebben we ook geen probleem meer met de andere factoren die over de persoon van die in de beschouwing van het leven van Paulus een rol spelen. Namelijk is, wat mankeerde die man toch aan zijn ogen? Want daar schrijft hij dan over. En het antwoord is gewoon niks, maar hij was gewoon al oud. Ja? En in ieder geval, als je tegen de tijd dat je 45 bent, dan moet je aan een bril. Want ja, een leesbril, die koop je bij de benzinepomp of waar dan ook maar. Die hangen bij de kassa van het kruidvat of ik roep maar iets geks, want het is vast niet zo. Maar ik zie die dingen wel eens en dat kostte €2 of zo. Van die weggooibrilletjes. Noemen ze dan mode. Dan mag je het weggooien omdat het mode was. Maar toch maar. Zulke dingen. Maar ik heb daar geen probleem mee. De man was op hoge leeftijd. Verhoudingsgewijs. Whatever that may be. Men taxeert hem te laag. En dat is van belang, want anders dan zijn die woorden die nu volgen in vers 13 toch wel enigszins overdreven. Dan zijn het hooguit wat jeugdzonde uit zijn puberteit of zoiets. Die tevoren een lasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Hoe oud moet je zijn om en hoe lang moet je dat gedaan hebben om te kunnen zeggen, ik was voorheen een lasteraar, een vervolger, een verdrukker enzovoorts. Maar dat is een serieuze zaak en zo wordt het ook elders beschreven. En wat denkt u van die woorden uit Filippenzen? Iemand in het vlees roemen? Ik nog meer. Hoezo? Blaag. Hoezo? Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet Fariseer, naar de ijver en vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. En dat heb ik schade en drek geacht. Hoeveel was dat eigenlijk dan, dat die schade en drek achtte? Ik bedoel, dit is wel serieus. En dat impliceert dat hij er toch minstens enige jaren in die positie op had zitten. Vele jaren, denk ik, maar toe maar. En hier in 1 Timotheus, die tevoren een lasteraar was, Een vervolger, u weet wel, de eerste woorden van de Heer die wij vermeld vinden en die gericht waren tot Paulus, toen nog Saulus. Die woorden waren: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Breng je ogenblikkelijk bij een oud-testamentische Saul en die vervolgde David. En hier hebben we een Saul en die vervolgde zonen Davids. En de beide Sauls waren uit Benjamin. En de beide Sauls zijn vertegenwoordigers, personificaties, typen, als je wil, van de wet, van de heerschappij van de wet. En dat is niet omdat Paulus of Saulus een jaartje of 3, 4, 5 hooguit onder de wet geleefd heeft of iets dergelijks, maar inderdaad, ik denk decennia. Die tevoren een lasteraar was, een vervolger, een verdrukker. Let op dat hij niet zegt, ik lasterde, ik vervolgde, ik verdrukte. Hij zegt, maar ik was het. Hij identificeerde zich mee. Dan krijgt het, heeft het ook meer gewicht. Maar mij is barmhartigheid geschied. Een alternatief voor begrip genade. Maar dat begrip genade wordt uitgesteld tot vers 14. Dat komt dus vanzelf. Elders schrijft hij, door genade ben ik wat ik ben. En hij schrijft ook, door de genade die mij gegeven is, beveel ik u of vraag ik u, bid ik u, enzovoorts. En onder die genade wordt dan verstaan alles wat Paulus van de Heer ontvangen heeft. En dat is in de eerste plaats dan toch deze bediening. Vandaar dat de uitdrukking geestesgaven, die is niet echt Bijbels. Maar genadegaven, dat is veel betere Bijbelse term eigenlijk. En waar we eventueel in de Bijbel lezen over geestelijke gaven, zou men moeten lezen geestelijke dingen. In 1 Korinthe 12 is dat. Dat is allemaal een beetje hardnekkig misverstand. Maar daarom zeg ik het in het voorbijgaan maar even. Ik was een lasteraar, ik was een vervolger, ik was een verdrukker. Ja, ik was een dienaar van de wet. En dat is de samenhang hier van dit schriftgedeelte. Over, zij willen leraren der wet zijn en ze zijn afgeweken van een ongeveinsd geloof. Maar als je nou praat over de wet, zegt Paulus, ja, dan ben ik een autoriteit op dat gebied. Hetgeen weer impliceert dat hij niet al te jong was in de tijd toen hij op de weg naar Damascus gegrepen werd. Maar hij zegt, ik leefde onder de wet, maar ik was daarom en daardoor een lasteraar, een vervolger, een verdrukker. En we staan hieronder dat vers in mijn Bijbel nogal wat verwijzingen. In eerste plaats natuurlijk naar de geschiedenis in Handelingen. Maar ook naar Paulus' commentaar op deze omstandigheden in 1 Korinthe 15, dan wel Galaten 1, enzovoorts. Hij maakt er nogal eens melding van. Ik was een lasteraar, ik was een vervolger, een verdrukker. Van de gemeente, waarvan de Heer dan zei, wat vervolgt gij mij? Dat is voor de ultradispensationalisten nog even van belang vast te stellen, dat Saulus niet de Heer Jezus vervolgde. Dat kon niet, want die was er niet. Dat wil zeggen, die was gestorven, begraven, opgewekt en gezet in de hemel. En als de Heer dan toch zegt mij, dan heeft het dus betrekking op de gemeente, want die werd door Saulus vervolgd. Maar dat is dus de gemeente, het lichaam van Christus zoals we dat kennen, met name uit de Paulinische brieven ook. Met andere woorden, die gemeente bestond echt al, strikt genomen, sinds de opstanding van Christus, die immers het hoofd van dat lichaam is. En dat zeg ik omdat dit soort dingen bestreden worden. Hè? Zo van, dat kwam pas later. En hier duikt men dan onderuit door te zeggen, ja, maar hij heeft twee lichamen. Waaruit blijkt dat men geen idee heeft wat het woord lichaam betekent. Maar toch maar. Het is een oneindelijke, een oneindige, maar oneindelijke discussie. Maar ik noem die argumenten toch maar. Ik was een vervolger van de gemeente, daarmee van Christus. Ik was een vervolger, een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in ongelovigheid. Want dat mijn staat er ook niet bij, hoewel dat natuurlijk geïmpliceerd wordt. Ik heb het onwetend gedaan. En onwetend is hier een bijwoord. Hij heeft het gedaan. Hoe heeft hij het gedaan? Onwetend is een bijwoord. Dat is een betrekkelijk zwakke term. Vergeleken met ongelovigheid. Want ongelovigheid is een zelfstandig naamwoord. Dat is een zwaardere term. Dus, zodat je nou moet vragen, moet vaststellen dat er niet staat, ik heb het ongelovig gedaan. Of ik heb het gedaan in mijn onwetendheid en ongelovigheid als gelijke begrippen. Ze staan hier als twee verschillende begrippen met de nadruk op ongelovigheid, dat zelfstandig naamwoord. Want hoe kwam het dat hij onwetend was? Dat vraagt iedereen altijd, waarom heb ik dat nooit gehoord? Of men zegt, dat kan niet waar zijn, want ik heb het nog nooit gehoord. Dat is het toppunt van arrogantie, maar men gebruikt het echt als argument. Kan niet waar zijn, want dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, dan moet je je schoolgeld terughalen. Ja, mooi, een voorbeeld is Paulus, had het ook nog nooit gehoord. Waarom nu? Waarom was hij onwetend? Waarom weten wij dat niet? Waarom was hij onwetend? Omdat hij ongelovig was. In zijn positie van ongelovige. Dat is wat het is. Ik ben en blijf van mening, als je bewust tot geloof komt, tot de Heer Jezus Christus, dan betekent dat dat je zijn woord aanvaardt. En dan betekent het ook dat de Heer zijn werk aan je zal doen. Je lijden in heel de waarheid. Vroeg of laat kom je dan met de waarheid in aanraking. Dus de vraag is, waarom hoor ik dat nu pas? Omdat de Heer een werk aan je doet. Dat is het. Zie? Maar het was zijn ongelovigheid. Want dat is het probleem, eigenlijk in elke religie hoor. Dat men niet alles gelooft van wat men zou moeten geloven. U kent de Emmausgangers toch? Die zijn legendarisch geworden vanwege hun ongeloof. Nou ja, de Heer kwam ook bij hen, net als bij Paulus. Op de weg naar Damascus. Maar dit was de weg naar Emmaus. En de Heer zei tot hen, ongelovigen en tragen, en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Niet maar een beetje, men zou geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En ik weet wel, ook in Rooms-Katholieke kringen, daar liggen die verhoudingen anders. Maar in reformatorische kringen zegt men dan, ja, maar wij, althans de orthodoxen dan, hè, daar zeggen we, ja, nee, maar wij geloven ook alles wat in de Bijbel staat, enzovoort. Letterlijk, ja, letterlijk, dat geloven ze. Maar het is niet waar, want zodra je bij de profetieën komt, niet meer. Dan is het overdrachtelijk, dan moet je dat niet letterlijk nemen, dan, enzovoort. Men gelooft niet alles wat in de Bijbel staat. Dat is het probleem. En zo zijn er meer dingen. Nou ja, ik zal u er niet meer lastig vallen. Maar ik loop er inderdaad in de loop der jaren nogal eens tegenaan. Zo van, staat het in de Bijbel? Ja, staat in de Bijbel. Ja, maar dat willen wij niet horen. Of dat willen de mensen niet horen. Dat is altijd een mooie, de mensen. Je weet nooit wie dat zijn. De mensen. Rutte en Kaag. Nou ja, ik noem maar wat geks, maar dat willen de mensen niet horen. Ja, nou en? Ze zijn traag om te horen, want ze zijn ongelovig van hart. Ze willen wel wat horen over zichzelf en hoe ze voordeel kunnen halen uit eventuele bijbelteksten. hoe ze voordeel kunnen hebben van de zaligheid, die een groot gewin is, hebben ze het idee, enzovoorts. Maar al wat daarbuiten gaat, al wat de Heer doet, ja, daar wil men niet weten. Zo gaat dat. En daarna ga je een heleboel missen dus. En dat is wat Paulus zegt. Ik heb de gemeente vervolgd in mijn onwetendheid. Hij had het Oude Testament in elk geval. En zoals ik net, ja, we waren in Efeze 4. En als hij dan schrijft over God heeft aan de gemeente gaven gegeven. Dan zet hij de 3 versen tussen. En dan wijt hij uit. En dan zegt hij, ja, maar dat staat al in het Oude Testament. Want daar wordt gesproken over iemand die uit de hemel is nedergedaald. En die naar de hemel opvaart. En die de mensen gaven zou geven. En hij zegt, dat gaat over de gemeente. Zie. Het is niet nieuw wat hij vertelt. Maar kennelijk wist hij dat vroeger niet. En nooit gezien, of regelezen of zo. En dat doet men nog steeds. Ik geloof dat ik het wel eens eerder in die midden gezegd heb. Ik was in de tijd nogal verbijsterd toen ik in de systematische theologie van Louis Perry Schaeffer las dat er in het Oude Testament geen profetieën zijn over de hemelvaart van Christus. Dan weet ik nog steeds niet precies wat die man ermee bedoelde toen hij dat schreef. Als hij bedoelde de gebeurtenis op hemelvaartsdag, dan heeft hij nog gelijk ook, denk ik. Maar anderzijds, die gebeurtenis op hemelvaartsdag is niet anders dan de bevestiging van en een illustratie van wat inmiddels al gebeurd was, maar wat wel degelijk in het Oude Testament wordt aangekondigd. Want Psalm 110 vers 1 kondigt het aan, zit aan mijn rechterhand. En inderdaad heel uitdrukkelijk Psalm 68, dat door Paulus wordt aangehaald in Efeze hoofdstuk 4 enzovoorts. Men kan dat dus weten. En men kan en de Heer vroeg het aan zijn tijdgenoten. Die zeggen, wie is de Messias? Enzovoorts. Wiens zoon is hij? Van David. Oh ja, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? Als het zijn zoon is. En het antwoord is omdat die Heer, die zoon van David, om zo te zeggen, een positie zou hebben als Messias, als gezalfde aan de rechterhand Gods. En dat is een positie hoger dan die van David. Daarin ligt dus de hemelse positie van de Messias besloten. Heb je dat nog? Dat is ook het antwoord op de opmerking van iemand. Jezus kan de Messias niet zijn, want de Messias zou dit en dat doen en dat heeft hij niet gedaan. Mijn commentaar is, de Messias zou een plaats hebben aan de rechterhand Gods en dat is waar hij zit. Maar men kent die uitspraken uit het Oude Testament niet. Men leest eroverheen. Men neemt ze niet serieus of wat dan ook maar. Men slaat ze over. Ik weet niet wat men ermee doet, maar men gelooft ze niet. En uitspraken als ik zal de naam, de lofgods aan mijn broederen verkondigen, onder machtig veel volks, in de midden van een grote gemeente, enzovoorts. Dat staat toch bij herhaling vele malen in de psalmen. En dat is toch een beschrijving van het tegenwoordige werk van Christus, niet aan de wereld, maar in de gemeente, enzovoorts. Maar men weet het niet. Dus Paulus had heel wat in te halen. U weet nog hoe het was. Hij kwam tot geloof en probeerde daarna meteen te evangeliseren. Hij vond het zo geweldig, was zo enthousiast, ging meteen evangeliseren. Onder het motto gered om te redden. Maar ja, toch maar. Maar er kwam niks van terecht. Hij moest terug naar huis, hij moest zijn werk overdoen. Dat was het. Zie. Want hij wist nog steeds niet waar hij het eigenlijk over had. Oh, is Jezus toch de Messias? Oké. Ja, maar er komt nog heel wat meer. En dat had hij in te halen. En dat is nog maar netjes gezegd. Want het was natuurlijk niet zo dat hij zijn onderwijs of zijn kennis moest aanvullen. Hij moest gewoon overnieuw beginnen. Hij zegt, ik heb het schade en drek geacht. Weg ermee. En nou overnieuw. U gaat terug naar af en u ontvangt, wat krijg je ook alweer niet dan, als je terug moet naar af?
Nou ja,
200? in jouw tijd was dat natuurlijk, maar oké. Okay. Want ze hebben dat volgens mij wel veranderd in de loop der tijd, niet? Met ganzenborden, doen jullie dat nog, ganzenborden? Ja? Oh. Goed. Terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongeloof of ongelovigheid, maar de genade onze Heren, de variant dus op mij is barmhartigheid geschied, maar de genade onze Heren is zeer overvloedig geweest. Dat zijn, je herkent Paulus daarin, hè? Over de uitnemende rijkdom zijner genade, waarmee hij overvloedig over ons is geweest in alle wijsheid en voorzichtigheid enzovoorts. De genade, en waar de zonde te meer is, daar wordt de genade zoveel meer overvloedig, heet dat. Dat is dan weer de Romeinenbrief. De genade onze Heren is zeer overvloedig geweest met geloof, trouw en liefde die er is in Christus Jezus. Want niet alleen is Paulus verlost geworden van zijn dwalingen, niet alleen is hij wedergeboren geworden ondanks zijn verleden, maar hij heeft een functie ontvangen, genade heet dat, een gave ontvangen binnen de gemeente, die in de praktijk nog uitstijgt boven zijn positie binnen het Jodendom. Nou ja. Dit is een getrouw woord, let op dat woord trouw en geloof, dat een paar keer herhaald wordt hier. Dat komt nog allemaal voort uit de eerste versen. U weet wel, dat waar staat dat ze zijn afgeweken van een ongeveinsd geloof. Maar daar gaat het nou juist om. Geloof, maar ook trouw. Omdat het hetzelfde is. En hier, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, maar het is uiteraard hetzelfde, want als het getrouw is, heeft het waarde, is het waardig, is het namelijk waarheid. Want als het blijft, dat weet u nog, hè? Dat wat blijft is waar, waarheid blijft en heeft waarde. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Ja, dat kun je beschouwen als erfroom of als bescheiden, maar ook als arrogant, zo van, ik ben de slechtste mens die er is. Mijn vader noemde dat hoogmoedig van nederigheid. Genade Gods, maar niet voor mij, want ik ben zo slecht. Hè? Nou ja, ik weet het niet. Maar Paulus zegt dat, van welke ik doe, zondaren zalig te maken. Dat kwam de Heer doen. Er staat, oh, dat is 1 Johannes 3 vers 5. Oké, dat mag. Als ik dit vers lees, denk ik altijd aan Johannes 3. Waar dan staat dat de Heer Jezus in de wereld gekomen is. Niet om de wereld te veroordelen, maar om die te behouden. Dat komt overeen met wat hier staat om zondaren zalig te maken. Dan neemt hij weg dat in zijn eerste komst en door zijn bediening, die van de Heer Jezus dus, wel degelijk de wereld veroordeeld geworden is. Dat komt door zijn kruisiging namelijk. En de hele wereld kwam dus wel degelijk onder het oordeel terecht. Hetgeen dan ook in Johannes 3 beschreven staat, hè. Wie niet gelooft is al veroordeeld. Alleen men kan daaruit komen door op te zien naar de verhoogde zoon, dus mensen. De verhoogde slang dus, ja. Zoek het maar uit. Maar hij kwam in de wereld om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied. Daarom kan ook zijn daartoe, want het gaat om het doel, hè. Daartoe is mijn barmhartigheid geschied, opdat, daar heb je dus toch alsnog dat doel, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid, zijn hele langmoedigheid, of gewoon volle langmoedigheid, zou betonen tot voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Paulus weet dus dat hij functioneert als voorbeeld. Ik weet niet uit mijn hoofd, dan moet ik even kijken, want ik weet niet welk woord daar staat voor voorbeeld. Maar dikwijls is dat gewoon type, typos. Of dat hier staat, dat weet ik niet, ik heb er geen notitie van gemaakt. Maar in ieder geval is het daarmee synoniem. En typos of type wordt wel degelijk bij gelegenheid vertaald met beeld of voorbeeld. Hoe dat ook zij, Paulus is een voorbeeld. Dat betekent ook dat het een en ander daaraan enigszins overdreven is. Om het voorbeeld des te duidelijker te maken. Wij noemen dat karikaturaal, maar dat is een negatieve term eigenlijk. Maar het is de overdrijving van de verschillende aspecten. Was Paulus onder de wet? Ja, was de paus Rooms-Katholiek? Zeggen we dan in gewoon Nederlands als antwoord op dit soort vragen. Ja, bij uitstek, daar gaat het nou juist om. Waarom heeft de heer Paulus niet eerder gegrepen? Want het is toch niet aardig dat de man als Saulus van Tarsus, die van goede wil was en zo geïnteresseerd was in het woord van God. Het is toch niet zo aardig dat de Heer hem zo lang op de verkeerde weg heeft gelaten. Met wat enige noodlottige gevolgen vermoedelijk ook nog enzovoorts. En het antwoord is natuurlijk om duidelijk te illustreren hoe dat werkt en wat de wet doet. En waar het de mens brengt. Het brengt je tot niet alleen verwerping van Jezus, maar tot vervolging zelfs. Dat is wat de wet doet. En dus krijgen we dat zo te zien. En het demonstreert, de Heer demonstreerde in Paulus, dat je wel kunt denken dat je wat ziet. En dat je enige, dat je leidsman der blinden kunt zijn, met dank aan Romeinen hoofdstuk 2. Maar dat je in werkelijkheid stekenblind bent. Nou ja. Et cetera, et cetera. En van de helemaal de verkeerde weg wordt Saulus van Tarsus teruggehaald. En niet het idee van, oh, hij moet er nog even bij leren dat Jezus de Messias is en dan kan hij weer verder. Nee, hij moet helemaal terug en helemaal overnieuw beginnen. Dat is wat het is. Nou ja, sommigen van u hebben dat ook ervaren, denk ik. Dus vooruit maar weer. Zo gaan die dingen. En hij wordt dus een voorbeeld. Dat is wat Paulus ook zegt, feitelijk, in nogal wat andere brieven, bij andere gelegenheden. Als hij zegt, wees alle mijn navolgers, broeders. Gelijkerwijs ook ik van Christus. Of gelijk gij mij tot voorbeeld hebt. Enzovoorts. En soms zegt hij, ik heb Timotheus tot u gestuurd, want ik kan niet vertellen hoe het met mij gaat en wat het is. Want je moet weten hoe ik dat doe, als voorbeeld namelijk, enzovoorts. En Paulus is zich dat goed bewust. Ja. Tot een voorbeeld voor degene die in hem geloven zullen, dat wil zeggen in de toekomende eeuwen, om zo te zeggen. Ten eeuwige leven. Want eeuwig leven is alleen voor degene die in hem geloven. En dan nog wat. Er staat dat mij is barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij al zijn langmoedigheid zou betonen. Dat woord langmoedigheid is volgens Petrus een van de kenmerken. Het woord niet, maar het ding, langmoedigheid, is een van de kenmerken van onze tegenwoordige bedeling. En dat zijn ongeveer Petrus' laatste woorden, namelijk in 2 Petrus 3. Waar Petrus zegt dat er weliswaar spotters zijn die zeggen, er komt niks terecht van die belofte omtrent zijn wederkomst. Dat was vers 4, vers 3 en 4. Maar Petrus geeft daarop als commentaar, onder andere in vers 9, de Heere vertraagt de belofte niet. Die heeft het niet uitgesteld, hoewel wij het soms zo formuleren, maar dat is niet correct. De Heere heeft het niet uitgesteld. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk sommigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons. Daar is dat woord. En dat woord lang, dat gaat over lang met betrekking tot tijd. Een aardig synoniem voor langmoedig is geduldig. Alleen geduldig is wat zwakker. Want langmoedig, daar zit het begrip moed in. En een gemoedsgesteldheid zit daarin. Dat is sterker. De Heer is houdt er lang de moed in, heet dat, hè? Zoals het lied zegt, inderdaad, ja. Maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. En daarna vers 15 meteen. En acht de langmoedigheid onze zeren voor zaligheid. Dat wil zeggen, het is positief en maak er gebruik van, alsjeblieft. Gelijkerwijze ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zijn brieven, daarin van deze dingen sprekende. Met andere woorden, Petrus bevestigt alsnog alles wat Paulus geschreven heeft, en hij zegt, het gaat in essentie over de langmoedigheid onze Heren. De langmoedigheid die tot uitdrukking komt in dat oordeel, dat eigenlijk over de wereld zou moeten uitgevoerd worden actief, pas plaats zal vinden in de toekomst, en dat de Heer pak een beetje een jaartje of 2000 heeft uitgetrokken om in die tussentijd dan toch maar, om in die tussentijd zijn gemeente te verzamelen uit ek, te roepen uit ecclesia, ekkaleo, te roepen uit de tegenwoordige boze wereld, dan wel uit de duisternis, of hoe dat maar heten mag, voor zijn doel. En wat de wereld betreft, en wat de natuurlijke mens betreft, de Heer is langmoedig over ons. Maar dat betekent dus dat in de toekomst alsnog die belofte van zijn wederkomst, om zo te zeggen, vervuld zal worden, gepaardgaande met de actieve oordelen des Heren over de wereld. En dat ik zeg actief, dat is omdat in onze dagen de Heer een passief oordeel over de wereld gebracht heeft. Namelijk, hij heeft de wereld losgelaten, hij heeft zich uit de wereld teruggetrokken. Het staat allemaal in Johannes 3, dat hoofdstuk van met die beroemde tekst daarin, weet u wel. Het staat allemaal in Johannes 3. De wereld ligt onder het oordeel, dan wel onder de toorn Gods, en dat blijft zo. En als je niet tot geloof komt, dan bevind je je onder de toorn, onder het oordeel Gods. Dat is wat het is. En als je eraf wil, wel, het punt is niet dat je dan maar moet hopen dat de Heer vandaag nog wederkomt, of daarom bidden of zo, of dat de Heer er wat aan doen wil, dat gaat hij niet doen. De Heer zegt, kom er maar uit. Die gaat de wereld niet verbeteren, niet in onze dagen. Hij zegt, kom er maar uit. Inderdaad, buiten de legerplaats, of hoe dat bij gelegenheid maar heet. En in andere termen, zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Zie op de verhoogde zoon des mensen. Zie op de verhoogde slang, maar ja. U en ik weten dat daar heel wat discussie dan toch is over die verse, dat het slecht begrepen wordt, maar u weet ook waarom. Men heeft het niet op een Heer in de hemel die zich met de aardse gang van zaken niet bemoeit. En men doet zijn best, wij moeten ons best doen, vindt men, om de Heer te interesseren voor onze aardse aangelegenheden. Maar de Heer doet dat niet. Daarom heten wij gemeente. Nou ja, dat is een vertaling dan. Niet eens zo'n hele slechte, maar toch. De essentie is, we heten Ecclesia. Een Eglise. of hoe het maar heet in andere talen, de uitgeroepenen uit deze wereld, de apart gezettenen, degenen die gewijd zijn aan zijn dienst, degenen die hij geselecteerd heeft, enzovoorts. Er komt het idee van uitverkiezing ook vandaan natuurlijk, maar toe maar. Maar het is op grond van geloof, dat is wat de Heer doet. En Saulus, dan wel Paulus, is daar inderdaad een voorbeeld van. Van de langmoedigheid des Heeren met alle consequenties van dien. Wie wij ook waren, wie wij ook zijn, van nature, de Heer trekt ons eruit en geeft ons een plaats in zijn gemeente, maakt ons tot een orgaan in zijn gemeente, enzovoorts. En omdat het allemaal uit genade is, omdat wij er niks voor kunnen doen, niks voor hebben hoeven doen, want geloven wordt niet geacht werk te zijn. Het is een werkwoord, heeft iemand bedacht. Dat klopt, maar het is niet werk. Het is het tegenovergestelde daarvan, de Bijbelse maatstaven. Omdat het uit genade is, eindigt dit dus met een doxologie, met een lofzang. De koning der eeuwen, de koning der aionen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Je merkt weer dat het Paulus is, want hij doet zoiets ook in de Romeinenbrief, aan het eind van hoofdstuk 11. Dan komt er ook zo'n loflied aan het eind van hoofdstuk 8 eigenlijk ook, al. Als Paulus melding maakt van deze grote waarheden, om zo te zeggen, dan komt er meteen een aanbiddingslied, om zo te zeggen. En op die grond komt dan de opwekking tot een moedig strijden, staat er boven vers 18, gericht aan Timotheus. Want ja, deze boodschap is dus niet naar het vlees, daar komt het op neer, is niet naar de mens, integendeel. En daarom wordt het moeilijk om deze dingen onder de mensen te krijgen. Specifiek onder gelovigen uiteraard. Maar het is wel de omstandigheid, de biotoop, hoe zeggen ze weer? Het is waarin wij als gelovigen staan. Het is het decor, dat is hetzelfde dan maar de biotoop. Het is het decor waar tegen het een en ander hier wordt uitgezet. De positie van Paulus enerzijds en de positie van Timotheus als zijn leerling. Oké, zijn discipel, maar dat is hetzelfde woord als zijn volgeling, of zijn gezel, hoe noem je dat? Als zijn opvolger, of gewoon als zijn zoon of kind, want zo noemt hij het zelf in deze brief, die van de apostel Paulus moet leren hoe het werkelijk zit en wat de achtergrond is. En hoewel Timotheus vermoedelijk nooit onder de wet geleefd heeft en nooit een vervolger van Jezus dan wel van de gemeente geweest is, moet u wel weten hoe het zit. En als je vast wil houden aan de wet en die wil onderwijzen, dan plaats je niet alleen buiten deze dingen, maar dan word je een vijand van het kruis van Christus. Dan is Christus u niet nut, dan zijt gij van de genade vervallen. Deze woorden stammen uit, met name uit de brief aan de Galaten. En daar moeten we het weer bij laten voor vandaag. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden genoeg om u te danken voor die langmoedigheid, die barmhartigheid, die genade waarmee u overvloedig bent geweest. Niet alleen over de apostel Paulus, maar ook over ons in onze dagen. Want daar waar wij deel uitmaakten van deze zondige wereld, waarin de waarheid in ongerechtigheid ten onder wordt gehouden, daar bent u met uw woord tot ons gekomen, hebben wij gehoor kunnen geven aan uw oproep, die zei, kom er maar uit. En wij danken u, Vader, dat we in alle eenvoudigheid ons mochten onderwerpen aan uw woord, zonder voorbehoud, en onze hoop en verwachting mogen stellen op hem die gezeten is aan uw rechterhand, die onze overste leidsman is. Wij danken u daarom dat we hier vandaag weer mochten zijn. In alle eenvoudigheid, maar ook in alle ernst. Omdat wij gehoor zouden geven aan uw woord, dat u ook tot ons richt. omdat u ons een plaats gegeven hebt in uw gemeente. En daarmee ook een verantwoordelijkheid. Daarom, Vader, wij bevelen ons aan bij de kracht van uw genade. Op grond van uw belofte. En we vragen u, wees u dan ons nabij met die kracht van uw genade. En richt u ons oog op u om Christus wil. Amen.